slecht als dat ze soms denken? Of leven we juist in een van de beste landen ter wereld? Welkom bij Nederkast, de podcast over Nederland. Mijn naam is Laila Lizada en ik vraag experts naar de stand van ons land.
Hey Laila, het tweede deel van je gesprek gaat zo beginnen.
Ja.
Wil je verder nog iets aan toevoegen?
Het eerste deel is natuurlijk ook te beluisteren, dat is de vorige aflevering. En het gesprek gaat eigenlijk deze aflevering verder.
Perfect, we luisteren hem.
Dankjewel, veel luisterplezier. Marieke, dit is het vervolg. En we hebben het net gehad over wat seks met je doet en in je opvoeding en de openheid en waarom dat belangrijk is. Wat is de relatie tussen seks, je opvoeding en hechting? Ja. Je hebt het ook vaak over hechtingsproblematiek in andere afleveringen.
Ja, wel een heel belangrijke link eigenlijk. Hè. Het hechtingssysteem, dat is eigenlijk ons basissysteem. Ja. Als kind heb je dat.
Wat is dat?
Dat is eigenlijk ons overlevingssysteem. Als kind kom je kwetsbaar op de wereld. En dan wanneer je honger hebt of dorst of pijn hebt, dan moet je een signaal kunnen uitgeven aan je zorgverlener. Ik heb jou nodig, hè, want anders is er niemand om voor je te zorgen. Dus je geeft als kind een signaal, je gaat huilen, roepen, wat, maakt niet uit. Dus als zorgverlener ga je daarop in en je troost het kind, waardoor het kind zich terug veilig voelt en de wereld kan gaan exploreren. Ja. Maar op het moment dat jij een signaal geeft en jouw zorgverlener is er niet voor jou, hè, of soms wel en soms niet, waardoor het inconsistent is, dan blijft dat gevoel van onveiligheid bestaan. En dan ga je eigenlijk leren andere manieren om daarmee om te gaan. Dan heb je enerzijds de meer angstige hechting. Dat is eigenlijk meer van, kijk, jij bent er niet voor mij wanneer ik je nodig heb, dus ik ga blijven proberen. En als ik hard genoeg probeer, dan ga ik misschien toch de zorg krijgen die ik nodig heb. Dus heel veel klingend gedrag, vastklampend gedrag, blijven proberen, heel veel nabijheid opzoeken, heel veel afhankelijk zijn van de ander. En dan heb je de vermijdende hechting, die zeggen, oké, jij bent er niet voor mij, dan los ik het wel alleen op. Ik heb jou niet meer nodig. Autonomie, afstand, zich emotioneel ook een stukje afstand houden, detacheren van de ander. Dus we hebben de veilige, angstige, vermijdende hechtingsoriëntaties. En dat wordt inderdaad een stukje gevormd op basis van die eerste levenservaringen die we hebben. Ja. En we slaan dat op in schema's. Als kind, na ongeveer 2 jaar, krijg je die cognitieve capaciteiten. En ga je zeggen van, oké, die ervaringen vertalen zich als zijnde, ben ik de moeite waard om graag gezien te worden? En zijn andere mensen betrouwbaar? Zijn ze er voor mij wanneer ik ze nodig heb? En die twee schema's, zelf en ander, die beïnvloeden ons doorheen het leven. Dus het moment dat we een nieuwe relatie aangaan met een vriend, een coach, een leerkracht, partnerrelaties, en dan gaan we die schema's, die ideeën die we hebben over onszelf en anderen, gaan ons heel sterk beïnvloeden. Dus het moment dat je dan een partnerrelatie aangaat, seksualiteit beleeft, dan zien we dat die schema's ook een invloed hebben. Die gaan ons ook een stukje gaan vormen van, bijvoorbeeld in relaties, mensen die angstig gehecht zijn, zijn vaak heel jaloers, heel bezitterig, heel vastklampend. Heel veel nabijheid zoeken en het is nooit genoeg.
Yeah.
En dan heb je de vermijdende hechting die eerder gaat afstand nemen, me-time, autonomie, emotioneel niet te dicht laten komen. Maar ook op vlak van seksualiteit zien we dan een impact. Dat iemand met een angstige hechting de neiging gaat hebben om heel veel te piekeren tijdens seks. Ben ik wel goed genoeg? Ziet de ander mij wel nog graag? Eigenlijk altijd op zoek naar signalen van, is het verlangen wel nog hoog genoeg? Want misschien is er iemand anders of misschien altijd die angst om in de steek gelaten te worden, de angst om niet goed genoeg te zijn.
Dat is echt sneu.
Ja, ja. En dan de vermijdende hechting die eigenlijk meer de afstand nemen, moeite hebben met intimiteit, te dichtbij komen, dan wel seks hebben, maar meer een emotieloze seks.
Bindingsangst.
Eigenlijk een bindingsangst die we daar zien. En eigenlijk wat we ook vaak zien in relaties, is dat die angst en vermijding, die trekken elkaar aan. Ja, want die bevestigen eigenlijk elkaars hechtingsschema. Iemand die angstig is, die wil heel veel nabijheid. En hoe meer nabijheid die zoekt, hoe meer dat die vermijdende afstand neemt. En hoe meer die afstand neemt, hoe meer je weer nabijheid zoekt. En je krijgt dan een soort dynamiek. En we zien dat heel vaak in koppels. En eigenlijk, onderliggend daaraan, is het dezelfde onderliggende angst. Het is een gevoel van onveiligheid, de angst om in de steek gelaten te worden, de angst om gekwetst te worden, de angst om de verbondenheid te verliezen. En je hebt verschillende manieren om daarmee om te gaan. Als je angstig bent, dan ga je fight-flight doen. Vechten, dat zijn de angstigen. We gaan blijven proberen. Of flight, vluchten, dat zijn de vermijdende. En eigenlijk is dat ook een manier om te binden. Als je dat aan koppels uitlegt, van kijk, jullie lijken verschillend ja. met relaties en seks om te gaan. Maar eigenlijk is er onderliggend diezelfde nood en verbondenheid, die angst. En dan probeer je die veilige basis te herstellen om op die manier, vanuit die veilige basis, terug ook seksualiteit te exploreren.
Wat heftig. En dit start altijd allemaal als je ouders eigenlijk...
Ja, dat is goed dat je dat opmerkt, want dat is toch wel belangrijk om mijn verhaal ook te nuanceren. Ja. Kijk, die eerste hechtingservaringen zijn belangrijk. Zeker die eerste 2 jaren ongeveer. Dat zijn waar die basisbehoeftes en die basishechting gevormd wordt. Maar die schema's zijn niet onveranderbaar. In die zin dat je doorheen je leven heel veel verschillende hechtingsfiguren gaat ontmoeten. Okay. En dat je ook verschillende hechtingsoriëntaties kan ontwikkelen. Dus het is eigenlijk een heel dynamisch relationeel construct. Dus dat wil zeggen van, je kan bijvoorbeeld in een onveilig nest opgroeien, ja. maar dan later een coach of een leerkracht of een vriend of een partner ontmoeten waarbij je heel erg veilig voelt, waardoor je veilige schema's ontwikkelt.
Oh, dus dat kan je weer herstellen?
Je kan het herstellen, maar het is wel zo dat we weten dat die oude schema's nooit helemaal overschreven kunnen worden. Dus die blijven bestaan. Je kan ze...
Dat is je basis.
Dat is je basis, dus die zijn er, maar je kan nieuwe schema's ernaast gaan plaatsen en leren als je natuurlijk veel in veilige contexten of in betrouwbare hechtingsfiguren doorheen je leven ontmoet, dan ga je merken dat die veilige schema's steeds meer actief worden en dat die eigenlijk een stukje die oudere schema's dat oud zeer gaan onderdrukken.
Is het eigenlijk dat dus bijvoorbeeld iemand die angstig gehecht is, als je daarop inspeelt en ze juist die zekerheid geeft, zodat ze er niet voor hoeven te vechten, dat ze het daarmee ook dus kunnen herstellen?
Ja, ja, nee.
Want ik ben heel erg bezig met de opvoeding van mijn dochter. Mm-hmm. Dat zij later geen issues krijgt. Ja. Op welk gebied dan ook, ja. weet je wel. Dus ik heb best wel veel gelezen over bijvoorbeeld op het moment dat ze heel erg hangerig wordt of aandacht wil. Of zo, dat je, en waar je dan als ouder zijnde misschien denkt van, doe even normaal of even niet. Dat juist een moment is dat je moet zeggen, kom even. En ze extra aandacht en extra liefde geeft. Waar ze dus misschien op een negatieve manier om vragen. Ja. Is dat met volwassenen eigenlijk ook gewoon zo?
Ja, weet je, het punt is als je echt vanuit een angstige hechting gedrags vertoont, dan ga je wel vaak merken dat het ook nooit genoeg is. Hè? Want je ziet ook bij die angstige hechting dat een soort innerlijk gevoel van leegte, hulploosheid, ik ben niet goed genoeg, ik heb de ander nodig. Dus heel erg dat afhankelijk gedrag. En dan ga je dat eigenlijk inderdaad, dan moet je dat ook misschien niet te veel gaan bevestigen. Want okay. Het is ook belangrijk om dan mensen te leren van, jij kan dit, hè? Jij bent sterk genoeg, om eigenlijk een stukje meer aan die zelfwaardering. En daar is het belangrijke punt, dus enerzijds vanuit jezelf, maar ook die betrouwbaarheid, die consistentie geven. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk punt is. Het gaat er hem vooral om van, ik weet dat jij er bent wanneer ik je nodig heb. En we zien ook dat angstenhechting een stukje vaak gevormd wordt vanuit een inconsistente zorgverlening. Mm-hmm. Van, de ene keer ben ik er en de andere keer niet. En de ene keer ben je compleet afwezig en nee, nu heeft mama geen tijd enzovoort. En dan eigenlijk volledig afwezig zijn en dan plots overspoeld worden door aandacht, wat soms heel verwarrend kan zijn voor kinderen. En pas op, dat wil natuurlijk niet zeggen, want ik kan me voorstellen dat er dan misschien luisteraars zijn die denken van, oh, als ik drukke momenten heb, dan ben ik er inderdaad niet voor mijn kind. Hè. Het gaat er meer om langdurige inconsistentie. Hè. Je kan niet altijd beschikbaar zijn voor je kinderen. Ja. En het is ook vaak, het hoeft ook geen fysieke beschikbaarheid. Hè. Het gevoel van, ik kan naar mijn mama bellen als ik het moeilijk heb. Ik weet dat die er is voor mij. Dat basisgevoel van veiligheid is heel belangrijk. En ja, consistentie is daarin belangrijk. Ja, echt.
En kan dat nooit aangeboren zijn? Is dat iets wat je... Dus iedereen wordt geboren met een goede balans daarin?
Je bent natuurlijk geen blanco blad. Je hebt je temperament en je hebt je karakter. En er is ook een interactie. Weet je, het moment dat je opgroeit, is er altijd interactie tussen je eigen persoonlijkheid, het karakter van het kind en de zorgverlener. Want we kunnen bijvoorbeeld zien binnen dezelfde gezinnen dat je bijvoorbeeld de ene dochter veilig gehecht is ten aanzien van de moeder en de andere dochter onveilig gehecht. Hè. Dus daar is een dynamiek. Het is heel belangrijk dat we het niet alleen bij de zorgverlener leggen. Het is een interactie tussen de agency. Het kind heeft ook een invloed op de manier waarop ze opgevoed worden. Ik denk dat we die wederkerigheid ook een stukje moeten belichten.
Maar merk je dat angstig gehecht zijn ook tussen collega's en op de werkvloer, dat gaat verder dan gewoon een persoonlijke relatie.
Hechting heeft, weet je, waarom is hechting zo fundamenteel? Omdat het letterlijk gaat over die basisschema's. Hoe kijk je naar jezelf? Ja. Ben ik de moeite waard? En zijn andere mensen betrouwbaar? Dus in werkcontexten, in vriendschapscontexten, zoveel plekken, heeft dat een invloed. Hè? Ja. Dus dat is een heel belangrijk punt. En we zien ook dat idee van, ben ik de moeite waard, vertaalt zich ook vaak in het idee, ben ik uniek? Ben ik bijzonder voor je? Ben ik de enige voor je? Dat gevoel dat je de enige bent, is een heel belangrijke bron van eigenwaarde. En dat is eigenlijk ook vaak de reden waarom mensen zo op zoek blijven gaan naar een relatie.
Ja.
Want dat is een interessant gegeven als je kijkt in onze huidige maatschappij, dat heel veel mensen de monogamie in vraag stellen, van moeten we wel seksueel monogaam zijn? Want van nature uit zijn we niet seksueel monogaam. En dat we zeggen van ja, waarom moeten we daar per se proberen ons naar schikken? Waarom niet gewoon de seksuele variatie opzoeken? En je ziet dat koppels daar bewust voor kiezen. En toch zie je van, ja, waarom laten we de seksuele exclusiviteit los, maar blijven we toch heel erg vasthangen aan dat idee van dat unieke koppelmodel. We willen een relatie. En dat heeft een stukje te maken met die basisbehoefte, die hechting van, ben ik uniek voor jou? Ben ik bijzonder? Dat je weet, er is iemand bij wie ik 100% terecht kan. Dit is mijn veilige basis, bij wie ik kan uithuilen als het moeilijk is.
Maar het lijkt me toch ook wel heel erg lastig om dat bij jezelf te creëren, toch? Mm-hmm. Daar heb je misschien wel honderden zelfhulpboeken voor nodig.
Ja.
We blijven complex als mens zijn.
Ja, ja, zeker. En we zijn ook continu in interactie. En zeker ook weten, van je kan ook bijvoorbeeld een heel stabiel zelfbeeld hebben en een heel stabiel ander beeld en in een veilig nest opgroeien. En dan kom je in een relatie terecht waarin je het vertrouwen geschonden wordt, waarin er bedrog is, wat dan ook. En dan ga je ook je basisschema's gaan schenden. Ga je misschien beginnen twijfelen aan jezelf. Dus we hebben zoveel ervaringen doorheen het leven, wat vaak de manier van waarop we naar onszelf kijken en naar anderen kijken ook invloed kan hebben.
Heb je tips voor mensen die niet veilig gehecht zijn, of dat wel angstig is of vermijdend?
Ja, ik denk toch een stukje op zoek gaan naar die veilige basis. Hè. Binnen een relatie, dat je eigenlijk het erkennen, het zien van de patronen, ik denk dat dat al één stuk is. En dan een stukje gaan zoeken naar, zijn er momenten in de relatie waarin ik me wel heel erg gewaardeerd voel, waarin ik me wel gevalideerd voel? Zijn er mensen in mijn omgeving bij wie ik me veilig voel en gevalideerd? En je kan dan die veilige schema's een stukje gaan activeren en daar bewust ook met koppels aan werken. Hè,
om... Kan je niet beter aan je eigen waarde werken en jezelf? Zelfbeeld. Want
ja, ik denk,
anders steun je alsnog op andere mensen.
Sowieso, hè, je verhouden tot de ander is natuurlijk, begint altijd met jezelf graag zien. Het is zo'n een boutade geworden van, hè, maar het is wel zo. Hè, zelfwaardering is eigenlijk de basis. Maar goed, als je heel erg geschonden bent, is het niet zo simpel. Hè, om dat gevoel van leegte of hulpeloosheid of afhankelijkheid of het gevoel dat je niks waard bent, om dat zomaar te herstellen.
Ja.
Maar ik zou zeggen, vooral er zijn inderdaad veel zelfhulpboeken, maar ook, ja, er is ook hulp. Voor, hè. Je kan ook bij een psycholoog, seksuoloog, relatietherapeut terecht. Bijvoorbeeld rond hechting, hè, in partnerrelaties hebben we EFT, Emotionally Focused Therapy. Is eigenlijk een therapievorm die heel erg gestoeld is eigenlijk op die hechtingstheorie. En die eigenlijk ook een stukje zegt van kijk, relaties gaan niet fout door vele negatieve ervaringen, maar eigenlijk door een gebrek aan verbondenheid. En wat we heel vaak doen, wanneer er moeilijkheden zijn in een relatie, dan gaan wij gaan focussen op conflicten.
Ja.
Wat de negatieve ervaringen, wat er fout loopt. En eigenlijk is het ook een stukje van, ja, maar laat ons werken aan die verbondenheid. Laat ons die positieve ervaringen groter maken. Omdat het daar ook een stukje is. Want eigenlijk, ruzie is een angst, een protest tegen het verlies van verbondenheid.
Ja.
En dus je moet niet gaan focussen op de inhoud van de ruzie. Je moet eigenlijk gaan kijken, waar zit die onderliggende angst voor om die verbondenheid te...
Als ik naar mezelf kijk, ik kan niet zo heel goed tegen drama of tegen gedoe, weet je wel. Als ik dat merk, als iemand in een relatie tot mij dat heeft, dan denk ik, dit gaat niet werken. Maar ik sta er wel voor open om in plaats van tot in de treuren iets dan te bespreken. En dan kom je bij, wie ben jij als kind geweest en ik? Joh, daar kom je helemaal niet uit, het is te complex.
Mm-hmm.
Ik ben iemand die denkt van, laten we nu iets leuks doen en even de focus verleggen.
Ja. Ja, ik denk zeker, pas op, ik vind dingen kunnen doorpraten en
is ook
over negatieve ervaringen,
het op, toch?
Maar het moet inderdaad, je moet daar grenzen stellen. En je hebt dat ook vaak, mensen die bijvoorbeeld ontrouw meegemaakt of negatieve dingen meegemaakt hebben, en dan gaan ze daar oeverloos en oeverloos blijven over praten. En dan denk ik soms, nee, dat moet je afgrenzen. Spreek af, we gaan daar 1 uur per week over praten en dat is het dan. En daarnaast gaan we positieve ervaringen. Want bijvoorbeeld, als er ontrouw geweest is, en dan zie je dat sommige koppels, betekent dat het einde, en sommige koppels gaan daardoor. En wat maakt het verschil? Omdat de koppels die erdoor gaan, gaan, nog positieve ervaringen creëren. Als je blijft hangen in wat er gebeurd is, dan komt er niks positief meer bij. Ja. Ik herinner mij altijd de stelling van John Gottman, is eigenlijk een befaamde relatieonderzoeker. En die stelde eigenlijk dat de verhouding 5-1 is. Dus je moet per negatieve ervaring moeten er 5 keer meer positieve ervaringen zijn. En dat is eigenlijk de verhouding voor relatietevredenheid, een plezierige relatie. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk heel waardevol. Je kan ruzie maken, er mag conflict zijn. Het is belangrijk, conflict is ook goed. Hè? Want ik denk dat het ook belangrijk is, je hebt 2 individuen in een omgeving, in een relatie met verschillende inzichten, verschillende ideeën. Het is heel normaal dat je niet over alles hetzelfde denkt en hetzelfde voelt. Dus er mag conflict zijn, maar blijf niet hangen in dat conflict en creëer positieve ervaringen. En die positieve ervaringen die compenseren voor de conflicten.
Ik denk ook, sterker nog, als je daar niet bewust mee omgaat, gaat het gewoon een gewoonte worden. Ja. Dat je ik zie dat soms echt serieus om me heen, dat ik denk van je hebt gewoon een gewoonte opgebouwd om ellende op te zoeken of zo. Ja. Of om dat door te blijven spreken. Eigenlijk wat je ook met piekeren hebt, hè, dat is gewoon ook een gewoonte ergens, weet je wel? Een onderdeel daarvan. Ja. Ja. Dus ik vind dat echt een hele waardevolle tip. En weet je waar het ook mee overeenkomt? Ik heb wel eens een aflevering opgenomen met iemand die gefocust is en expert is op teams, hoe je in een team goed samenwerkt. Mm-hmm. Als er in een team heel veel is gebeurd, heel veel narigheid, ik weet niet, heel veel ellende, dan kan je beter als team dat niet constant doorspreken, maar dan kan je beter een gezamenlijk doel afspreken en samen successen behalen. Ja. Want dat is ook een moment dat je kan herstellen en kan vergeven. Ja. En als je samen dan weer met iemand lacht, dan verzacht dat ook de omstandigheden.
Ja, mensen in een sterkte laten, hè? En ook de positieve kanten in elkaar durven zien. En dat is heel waardevol in een relatie. Hè. Je ziet dat soms mensen echt te veel blijven hangen in alles wat er fout gelopen is en ook alleen maar de negatieve aspecten van de relatie of wat ze missen. Hè. Dat zien we ook heel vaak. Ja. Hè. Dat heel veel relaties de dag van vandaag lopen stuk omdat we te veel aan het focussen zijn op wat er niet is. Ja. En dat je denkt, ja, weet je, een partner kan niet alles, alle eigenschappen moeten daarvan afstappen. Dat de ideale relatie en de ideale partner bestaat niet. Nee. Dus ga ook eens focussen op wat je wel nog hebt in je relatie.
Oh, wat mooi. Ik vind het echt een heel erg waardevol gesprek, omdat het eigenlijk op van alles toepassing is. Op jou als individu, maar ook op je relatie, op je werkrelaties. Op
ja, de manier waarop je verhoudt tot anderen. Ja. En dat is het punt. Hè. Als mensen, ja, wij komen continu in contact, wij zoeken dat op. Dat is een basisbehoefte bij mensen die nood aan verbondenheid, het relateren met anderen. Ja. Dus het goed kunnen omgaan met anderen is heel belangrijk. Ja. En je goed bewust zijn van de manier waarop je verhoudt en van waar het vandaan komt. En ik ben er echt van overtuigd dat inzicht al de eerste stap is. Hè. Je zou kunnen zeggen, ja, wat moet je er dan mee? Maar ik denk, ja, je ervan bewust zijn, daar begint het bij.
Ja. En, Marieke, ik denk, ik kan hier echt nog uren over doorpraten.
Ja, ik ook, dat weet je.
Ja. Maar ik heb nog wel even een laatste vraag. Want jij weet hier zoveel van en verwachten mensen, en is het ook zo dat jij een perfecte verhouding met jezelf en anderen hebt en een perfect seksleven? Of
ja, dan moet je het aan mijn partner vragen. Hè? Nee, uiteraard niet. Ik denk dat is uiteraard zo'n een stereotyp idee. Hè, van, ja, de psycholoog heeft het allemaal voor elkaar en de seksuoloog heeft het op seksueel vlak allemaal voor elkaar. Pas op, is ook iets wat soms speelt in de therapiekamer. Hè, dat je bijvoorbeeld een koppel ziet en dat die vrouw daar dan zit en denkt van ja, zij heeft het allemaal voor elkaar. Hè, zij heeft het perfecte seksleven. Dan voel je dat er soms wat spanning is, dat mensen het moeilijk hebben om een therapeutisch contact te maken. Terwijl dat uiteraard niet zo is. Hè. Uiteraard heb ik ook moeilijke momenten in de relatie en moeten wij ook door dingen spartelen. En is mijn seksleven niet altijd op en top? En dat blijft zo dat klassieke de liefde is een werkwoord. Dat is ook gewoon letterlijk zo. Yeah. Ik denk wel, door de kennis die je hebt, ga je natuurlijk makkelijker alles in een context plaatsen of een perspectief plaatsen. Ja.
Dus die bewustwording.
Die bewustwording is eigenlijk ook heel belangrijk. Dat ik ook mij bewust ben van de ideaalbeelden die er zijn rond relaties en rond seksualiteit. En ik ben zelf ook altijd een voorstander van de good enough relation en de good enough sex. Ik denk dat we dat ook een stukje aan mensen moeten duidelijk maken. Seks is spannend en is leuk en af en toe passioneel, maar niet elke dag. Dat kan gewoon niet. Dit kan niet elke keer wauw en fantastisch zijn. En de relatie is ook niet altijd wauw en fantastisch. Nee. En er zijn periodes dat het veel is en druk is en de partner heeft het moeilijk en jij hebt het moeilijk en je worstelt met dingen en dat is oké. En laat dat vooral gebeuren. Niet in de zin van, ja, we laten het dan maar gebeuren en het gaat zijn eigen gang. Je moet daar ook actief aan werken en actief ook kunnen zeggen van oké, laat ons nu eens samen praten, is dit wel nog oké? En hoe kunnen we het beter maken? En dan inderdaad positieve ervaringen creëren, iets leuk gaan plannen, tijd maken voor elkaar. Dat is een heel belangrijke. Plan die date night in. Is iets wat ik zo belangrijk vind om aan koppels duidelijk te maken rond intimiteit, seksualiteit en relaties. Het gaat echt niet vanzelf. Het is niet allemaal zo spontaan zoals we in de media zien.
Ja, dankjewel. Ik denk dat jij een mega goede boodschap verspreidt en dat je daar awareness voor creëert. Ja. Hè? Ik denk dat het zo belangrijk is en vooral dat verhaal over dat jij dat voor vrouwen ook doet, dat vind ik echt zo inspirerend. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En
Dankjewel om mij een platform te geven om mijn boodschap te mogen verkondigen.
Dankjewel. Beste luisteraars, dit was alweer de allerlaatste aflevering van dit seizoen. Volg Nederkast op Podimo, Apple Podcasts of Spotify en blijf op de hoogte van het volgende seizoen.